wat jij zo lekker vindt ruiken in het bos, waar jij zo blij mee bent, dat is eigenlijk een manifestatie van wanorde en chaos. Het is de dood. Welkom bij de podcast van Retreats Friesland. We kennen allemaal wel die termen yin en yang. En daar zijn in de hele wereld, in allerlei culturen en allerlei geloven, allerlei andere namen voor verzonnen. Zoals bijvoorbeeld dharma en adharma. In het Japans heb je yin en yo. In het Sanskriet heb je ook nog sukha en dukkha. En in het Nederlands hebben we er ook een hele mooie term voor. Er is zelfs een soap naar vernoemd. Goede tijden, slechte tijden. Nou, dat zijn eigenlijk steeds twee fundamentele tegenstellingen in onze wereld. En zonder die tegenstellingen zou de wereld eigenlijk niet eens kunnen bestaan. Het zijn ook wel de tegenstellingen van orde en wanorde. En een ander woord voor wanorde, wanneer het extremer wordt, zou je ook chaos kunnen noemen. Orde en chaos, orde en wanorde. En meestal zouden we natuurlijk heel graag willen dat er in ons leven, dat we leven, dat de dingen goed gaan en dat alles harmonieus is en dat er heel veel orde is. En dat je leven zich op een prettige manier ontvouwt. Nou, in die relatieve harmonie willen we graag ons leven leiden. Maar toch wordt die harmonie best wel vaak verstoord door de een of andere vorm van wanorde. En ja, de reactie daarop die wij dan hebben meestal is dat we ons verzetten daartegen. Dan kunnen we wrok koesteren, we kunnen boos worden, neerslachtig of verdrietig worden. Dan gaan de dingen in ons leven niet zoals we zouden willen dat ze gaan. Nou, die wanorde kan in best wel veel vormen voorkomen. En wat ik dan wanorde noem, dat wordt eigenlijk niet echt als wanorde herkend, normaal gesproken, maar als iets anders. Want telkens wanneer de vloeiende manier waarop ons leven zich ontvouwt wordt onderbroken, zien we dat eigenlijk eerder als een vorm van tegenslag. Laten we zeggen dat je bijvoorbeeld je portemonnee verliest, of je laat iets vallen thuis en dat gaat bam, kapot. En dan is er vaak een soort reactie van, verdomme, waarom moet mij dit nou overkomen? Hoe kan dat nou dat deze tegenslag op mij afkomt? Het wordt eigenlijk eerder gezien als een daad van sabotage tegen jou. Je wordt dan in een soort angst en paniek of verwarring geworpen en ontstaat lijden. Het gevoel van waarom ik, waarom wordt mij dit aangedaan? Nou, bijvoorbeeld als je in je werk een vergadering hebt en die ontaart dan plotseling heel anders dan je had verwacht. En het wordt een enorme oneenigheid en mensen beginnen te schreeuwen naar elkaar. En wat je normaal altijd elke week harmonieus deed, dat gaat opeens heel anders. Eén persoon maakt een opmerking, iedereen begint te reageren en voor je het weet ontstaat er wanorde. Het kan iets kleins zijn waarvan je denkt, ach nee, wat vervelend. Denk eens aan bijvoorbeeld een afspraak missen, dat je iets bent vergeten of dat je ergens te laat voor komt. Of het vliegtuig missen, je hoofd stoten, een kleine ziekte oplopen, verkouden worden, een klein ongelukje hebben, je teen stoten. Die wanorde komt heel klein in vele vormen voor in ons leven. En als die dan wordt verstoord, is er eigenlijk een soort mini-vorm van chaos. En die mini-vorm van chaos wordt meestal gezien alsof de ander doet mij wat aan. Wat vreselijk dat mij dit overkomt, het komt door de ander. Of er wordt op jezelf geprojecteerd in de zin van er is iets mis met mij. Hoe kan ik nou zo stom zijn? Nou, je hebt natuurlijk ook grotere vormen van wanorde in het leven. Zoals bijvoorbeeld dat je relatie eraan gaat. Of dat je je baan verliest. Of je misschien zelfs je huis verliest. Of je een ernstige ziekte krijgt. Of er gebeurt iets met iemand die heel dicht bij je staat. Een kind, een echtgenoot. Maar het kan ook zijn dat het iets is wat verbonden is met het collectief. Bijvoorbeeld een pandemie, dat is echt een collectieve vorm van chaos. Of ja, een beurscrash, een financiële ineenstorting. Maar denk bijvoorbeeld ook aan demonstraties, burgerlijke wanorde die opeens ontstaat. Orkanen en aardbevingen. Dat zijn allemaal dingen die een hele hevige reactie met zich meebrengen. En meestal is je eigen reactie is verzet, woede, angst, paniek en of ja, neerslachtigheid. Het gevoel van wat heeft het eigenlijk allemaal nog voor zin. Ik heb zo hard geprobeerd mijn bedrijf op te bouwen en nu moet dit gebeuren. Of ik heb zo mijn best gedaan om dit nog goed uit te leggen, maar niemand begrijpt me. Iedereen die wijst mij af. Maar je kunt naar die wanorde eigenlijk ook vanuit een hoger perspectief kijken, een hoger niveau. En eigenlijk is het dan zo dat wanorde een noodzakelijk onderdeel is van het leven en ook van de evolutie van het leven. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen als je, nou laten we als voorbeeld nemen, dat je in het bos bent. Je loopt in het bos en je hebt daar die, je kent dat wel, als het dan heeft geregend, heb je die fantastische humusgeur in het bos. Hè, dat meteen herkennen van, oh lekker, de geur van het bos komt op me af. Maar wat is dan eigenlijk die geur van dat bos die je ruikt, die je zo lekker vindt? Nou, dat zijn de bladeren op de bodem van het bos. Dat zijn omgevallen bomen die daar neer zijn gegaan. Dat zijn schimmels en dat is eigenlijk rond het materiaal. Wat jij zo lekker vindt ruiken in het bos, waar jij zo blij mee bent, dat is eigenlijk een manifestatie van wanorde en chaos. Het is de dood. En toch is die dood nodig voor nieuwe bomen om te gaan groeien. Die groeien vanuit de chaos van het rottend materiaal. De nieuwe orde van het nieuwe plantenleven en de nieuwe bomen, die komt voor uit die chaos. En dat kun je niet van elkaar scheiden. Of denk als je een appel eet. Een appel is natuurlijk een prachtig ding, die ligt in je hand, je ziet hem. Het is een heel ordelijk gestructureerd ding. En dan vervolgens dan neem jij er een hap uit. Dat betekent dat die structuur van die appel als geheel al naar de knoppen is. Die is weg. Maar wat er ook gebeurt, is dat je daarna gaat kauwen. En dat die moleculaire structuur van die appel, die wordt eigenlijk ja, tot moes gekauwd. Tot chaos en wanorde gekauwd. Nou, dan daalt die appel af naar je spijsverteringskanaal. En dan wordt die helemaal in kleine stukjes gebroken. En dan absorbeert je lichaam die voedingsstoffen. Maar ja, dat wordt dan weer een nieuw onderdeel van een nieuwe ordelijke structuur in je lichaam. Dus dat voedsel wordt vernietigd, chaos wordt gecreëerd, zodat het leven kan worden ondersteund en doorgaan. En dat is misschien wel een interessante manier om er naar te kijken. En bijvoorbeeld ook evolutie, hè, gaat echt met wanorde, chaos en tegenslag. Moet je eens denken aan een giraffe. Kijk, als wij een giraf zien, dan denk je altijd, wauw, te gek, weet je, wat een mooi beest. Of op de savanne, of in de Beekse bergen, waar dan ook. Het is een bijzonder beest met die lange nek. En dat vinden we mooi. Maar die lange nek is ontstaan omdat er op de savanne de bladeren steeds hoger in de bomen zaten. En je dus niet meer van de grond kon eten, maar je heel hoog wat te eten moest pakken als giraf. En alle giraffen die niet lang genoeg een nek hadden, die zijn overleden. En ja, wij zijn heel blij met die giraf, maar zijn we dan ook blij met alle sterfgevallen van de giraffen met een korte nek? Dat is ook weer waar, dat is dus wanorde en chaos en de dood en ontwikkeling direct aan elkaar zijn verbonden. En dat kan zijn dat er soms drie dingen tegelijk gebeuren. Slechte dingen die tegelijkertijd gebeuren. Bijvoorbeeld je huwelijk stort in elkaar, je verliest je baan en je verliest je inkomen en dan ook nog sterft er iemand heel dicht bij jou in de buurt. Dat je echt in de normale harmonie waar je in leefde een uitbarsting hebt van wanorde en chaos in allerlei vormen. En dan is plotseling zijn de dingen waar je je mee had geïdentificeerd, dat een deel van je leven is geworden, die zijn weggenomen. Nou, dat is ook echt wanorde. Hè? Ik vergelijk dat eens met een schilderij. Als je zeg maar, het schilderij van je leven maakt, dat doe je natuurlijk vanaf jongs af aan, worden er voortdurend dingen opgetekend en geschilderd. En soms ook dingen overgeschilderd, omdat het toch weer anders gaat. In dat schilderij van het leven, hè, wat eigenlijk jouw verhaal is, jouw identificatie met je geest en je lichaam, daar staan natuurlijk allemaal mensen op die je kent. Je familie, je werk, je huis. Eigenlijk de hele, laten we zeggen, de nachtwacht van je leven. En plotseling wordt er iets uit dat schilderij van je leven weggescheurd. Op een gewelddadige manier. Het kan een ongeluk zijn. Het kan een complete financiële ineenstorting zijn. Wat het ook is. En plotseling laat het echt een gapend gat achter in je leven. Nou, en ja, zeker, dan is er wanorde. Want plotseling is wat jij je leven noemt, wat jij je eigenlijk jou noemde, dat is er voor een deel niet meer. En wat bijzonder is, dat als dus dingen zo echt in een soort drietrapsraket op mensen afkomen, zoveel wanorde, chaos, tegenslag, zoveel gaten in het schilderij van hun leven, dat het ook het moment is waarop er heel veel ruimte ontstaat. En dat mensen op die manier melding maken van een soort spiritueel ontwaken. Laten we zeggen dat er bijvoorbeeld iemand stierf in je leven, een echtgenoot, of erger nog, een kind of een ouder. En plotseling is diegene er niet meer. Eerst had je vanzelfsprekend de aanwezigheid van diegene in je leven. En opeens is er een lege ruimte. Bijvoorbeeld iedereen die naast je in het bed lag, die is er niet meer. En die ruimte die is leeg. Of je zit aan de eettafel en je kijkt naar die stoel waar diegene altijd zat. En die stoel is leeg. Nou, en die ruimte die achterblijft, die is natuurlijk super pijnlijk. Maar het kan ook zijn, en het komt ook voor, dat mensen een vorm van acceptatie krijgen daarover. En dat die innerlijke leegte iets teweeg begint te brengen, maar dan niet in negatieve zin, maar in leegte in de zin van de ruimtelijkheid waar je je van iets bewust wordt. Want eigenlijk is de specifieke inhoud van je bewustzijn, de naam en de vorm op dat moment, die is even weg. En wat er dan overblijft en wat ook soms ervaren wordt, is dat het bewustzijn zelf er nog is. Je kunt dat soort vergelijken als wordt een zaklamp die in het rond schijnt, die zaklamp die schijnt elke keer op dingen. En dat is dan hetgeen wat in het licht van bewustzijn komt, om de analogie dan maar te gebruiken. Maar op het moment dat die zaklamp niks heeft om op te schijnen, dan is die lichtbundel er nog wel. En ja, wat dan overblijft is dus eigenlijk het vormloze bewustzijn. En dat is ook de realisatie van het ontwaken. En dat is de verlichting soms die in jou dan kan optreden. Dus met andere woorden, zou een leven wat in harmonie doorgaat en wat gewoon doorloopt, zou ook een beperking kunnen zijn voor je ontwikkeling in die zin. Nou, het is ook niet dat je moet hopen dat er voortdurend maar dingen misgaan in je leven. Maar kijk, als je iemand aan jou vraagt van hoe gaat het, en jij zegt ja, goed joh, het gaat zijn gangetje, dan is het misschien juist wel goed als dat gangetje wat je in je leven maakt, dat dat een keer onderbroken wordt. Dat je een keer buiten je comfortzone komt. Kijk, mensen die ontwaken spiritueel meestal niet terwijl ze in hun comfortzone zitten. Dus de plaats waar die echte evolutionaire verschuiving plaatsvindt, die evolutionaire sprong, die is meestal in de ervaring van wanorde. Nou, nu is het ook echt niet dat ik zeg dat je vandaag moet gaan hopen dat er iets naar de knoppen gaat. En dat je daar dan lekker van kunt gaan genieten, zodat je eindelijk kunt gaan ontwaken. Want dan ben je daar weer mee geïdentificeerd. En dat is het volgende probleem. Je kent wel dat verhaal van de Boeddha misschien. Hè? De Boeddha die groeide op in een paleis. En zijn vader wilde dat hij heel graag een handelsman werd of een gerespecteerd zakenman. En dat hij vooral niet zich spiritueel zou ontwikkelen. Want dat gebeurde heel veel in die tijd. Dus hij probeerde, Boeddha probeerde die eigenlijk in het paleis te houden. En dat hij dus niet de ellende van India in die tijd zou kunnen zien, waar natuurlijk van alles gebeurt en zich ontwikkelt. Maar op een gegeven moment is die Boeddha, die is voorbij puber. En die zegt, ik ga er vandoor. En die gaat dat paleis uit. En wat hij om zich heen ziet, ja, dat is allemaal dood en ellende en ziekte. En hij denkt, wat is dit allemaal? Maar hij komt er ook achter, dit is het echte leven. Dit is het leven waar alle mensen in leven. En vanuit daaruit zijn er ook heel veel mensen die hij ontmoet, die wel spiritueel zich ontwikkelen en die een stap maken. Nou, Boeddha die dacht allereerst van, goh, dat heb ik niet meegemaakt, dus dan moet ik het mezelf misschien maar aandoen. Dus wat hij deed in zijn ontwikkeling, het is een verhaal, ik weet niet of het waar is, maar het is wel een mooi verhaal in deze orde en chaos sessie. Wat hij deed was, ik ga heel veel wanorde en chaos creëren. En er was een woud der verschrikkingen in die tijd. En allerlei mensen die zich wilden, die evolutionaire verschuiving van hun bewustzijn wilden meemaken, die gingen naar dat woud toe en die gingen zichzelf of elkaar daar allerlei verschrikkelijke dingen aandoen. Dus mensen die hingen daar bijvoorbeeld een aantal dagen op hun kop aan een boom. En dan probeerden ze dus te accepteren dat het lijden er was. En probeerden ze ook een identificatie met het lijden los te laten. Of ze lieten zich ingraven in de grond voor een aantal dagen zonder eten, zonder drinken. En de ellende zou hen dan naar de verlichting brengen. En ook verhalen over mensen die zich dus in de mierenhoop lieten vastbinden. En die werden helemaal gebeten door al die rode mieren. En dan was het inderdaad zo op een gegeven moment dat die lui in die ellende konden zeggen, oké, prima, het is zo, ik accepteer het. Alleen wat zij ook ervoeren was, op het moment dat dan de verschrikking weer voorbij was, ja, dan kwam gewoon de ik en de identificatie met het ego weer terug. Nou, en dat ontdekte Boeddha ook, van ik kan zoveel ellende meemaken als ik wil, maar vervolgens dan, als die ellende weer voorbij is, dan zit ik er weer in vast, dus er moet nog wat meer gebeuren. Nou, en eigenlijk doordat hij dat besef meemaakte, ging hij weer het gewone leven in, maar dan wel met een geest die klaar was om zich te gaan verlichten. En wat je hier al een beetje in hoort, is dat dus een pakket van wanorde en chaos dat op je afkomt echt niet een garantie is dat je daarna eindelijk verlicht zult raken. En wat eigenlijk heel vaak gebeurt, is dat mensen in zoveel verzet gaan en zoveel wrok en bitterheid krijgen, dat alles kleurt wat ze zien. Elke relatie, elke omstandigheid. En dat het eigenlijk het ego wat zou kunnen worden losgelaten in die moeilijke omstandigheid, juist heel erg rigide wordt en heel veel sterker wordt en een enorme groei doormaakt. En ja, dat is eigenlijk heel triest in die zin. Eigenlijk niemand heeft het hen verteld, omdat het eigenlijk ook nog geen algemene kennis is. Dat het lijden dat je onvermijdelijk hebt in je leven altijd weer een geweldige kans is voor een ontwikkeling. En niemand op school die leert die dingen, terwijl het eigenlijk een van de belangrijkste vakken op school zou moeten zijn. Wat we natuurlijk wel op school leren is dat er absoluut een hele bak chaos al over de aarde is heen gekomen. Want die aarde van ons, ik geloof dat er al 5 gigantische massa-uitstervingen zijn geweest. 5 keer in de levensduur van de aarde stond het leven op het punt van uitsterven. En dan gaan een soort van alle 90% van alle levensvormen die gaan dood. En dat kan dan komen door een meteoorinslag of door een andere gigantische verandering. Maar uit die verandering, ja, daar komt dat leven dan toch steeds weer terug. En komt er eigenlijk een sterker en beter leven voor terug. Dus die wedergeboorte en vernietiging, die hebben zich al 5 keer voorgedaan. En dat is eigenlijk een beetje in het groot wat de aarde meemaakt, wat je in het klein meemaakt als je in het bos loopt en die fantastische bosgeur ruikt. Of wanneer je in die appel bijt en ja, eigenlijk ook een soort van mini vernietiging regelt voor die appel. Dus je zou kunnen zeggen yin, yang, in en yo, dama, ardama, sukha, dukkha en goede tijden, slechte tijden, het hoort er allemaal bij. Het is een belangrijk onderdeel van het leven en juist uit de slechte tijden, uit de dukkha, komen er mooie dingen voort. Dus als we nou de volgende keer, en dat gaat misschien wel binnen een half uur of een uur gebeuren, iets is wat super tegen zit, dan denk ik echt niet dat je daar meteen bij hoeft te gaan staan juichen en een dansje doet. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als je die slechte tijden wel kunt zien als een soort van vruchtbare bosgrond van waaruit nieuw leven en nieuwe inzichten kunnen ontstaan.